DM Jam, welkom bij een nieuwe aflevering van Vers van de Metapers. Ik ben Samuel van OG Studio en deze aflevering ben ik helaas alleen. Het wordt een solo aflevering. Gilles en Lambie konden er helaas niet bij zijn, wegens drukte in de agendas. Maar geen nood, ook deze week is Vers van de Metapers er voor jullie. En brengen we de laatste nieuwtjes die gebeuren in de wereld van Web3 en de Metaverse. Zoals altijd is alles wat hier gezegd wordt helemaal geen financieel advies. We brengen gewoon de feiten of de actua die wij zien en we brengen die door onze bril, door onze ogen. En dus laten we er deze week ook gewoon eens invliegen. We beginnen met nieuws rond Ethereum. Dus de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond, heeft een onderzoek naar Ethereum als security laten vallen. Goed nieuws dus, er was lange tijd onzekerheid over gaat Ethereum nu als een security worden aanzien of niet. En als dat zo was, had dat natuurlijk heel veel implicaties voor Ethereum qua regulering, qua ook rapportering. En dus dat wordt algemeen beschouwd als iets negatiefs. De prijs zou daar dan ook wel beïnvloed door worden en het zou veel moeilijker worden voor mensen om gebruik te maken van het Ethereum-netwerk. En doordat de Ethereum-ETF werd goedgekeurd, werd ook wel aangenomen dat Ethereum niet als een security zou beschouwd worden. Maar nu heeft de SEC ook officieel zijn onderzoek daarnaar laten vallen en heeft het ook verklaard dat ze Ethereum eerder als een commodity zouden zien, dus als een soort van grondstof die gebruikt kan worden op het internet, op ons digitaal internet. Dus goed nieuws voor de Ethereum-wereld, voor de Ethereum-community. Bitcoin, by the way, werd al langer niet gezien als een security, daar had de SEC zich al over uitgesproken, en dus nu ook Ethereum. En die grondstof, waaraan het nu wordt gezien, brengt ons eigenlijk bij ons volgende puntje van hoe moeten we Ethereum eigenlijk gaan beschrijven. Bitcoin wordt in de narrative, Bitcoin wordt verkocht of een goed mentaal framework voor Bitcoin is digitaal goud. Het is niet per se, Bitcoin wordt niet per se meer gezien als een soort van digitaal payment provider, maar eerder een store of value, iets waar je geld of waarde in kan opslaan, zoals mensen bij goud doen. Maar dus digitaal goud, iets waar je niet moet opslaan in je kelder, in je kluis, maar in je digitale wallet. En wat zou dan eigenlijk het verhaal zijn voor Ethereum? En de Chinese bank, de Industrial and Commercial Bank of China, state-owned, een bank die door de staat wordt bezit, die heeft eigenlijk een heel interessant rapport gelanceerd over Web3, waarin ze Bitcoin ook als digitaal goud kwalificeren. Maar waarin ze Ethereum eigenlijk beschrijven als digitale olie. Dus een interessant framework voor Ethereum zou dus kunnen zijn om het als digitale olie te zien. Hè? Een commodity, een grondstof die je nodig hebt om activiteiten, machines te bouwen bij ons spreken, applicaties op het Ethereum-netwerk, op de Ethereum-blockchain. Dus Bitcoin, digitaal goud, Ethereum, digitale olie. Van Ethereum en Bitcoin gaan we direct terug naar de meer commerciële wereld. Misschien hebben we daar Hugo Boss. Hugo Boss, het bekende modebedrijf. We hadden het er in een van de vorige afleveringen al over dat ze eigenlijk een nieuw loyalty systeem gingen lanceren op de blockchain, of gedeeld of gesupporteerd werd door de blockchain. En het is eindelijk zover. Ze hebben het vorige week gelanceerd. Boss XP noemt het. Ze gaan beginnen met de uitrol in Londen of in Engeland. En het is eigenlijk, zowel via de website als via de app wordt het ondersteund. En wat interessant eraan is eigenlijk dat het is een nieuw soort van gamified loyalty systeem, waarbij zowel blockchain elementen zitten als niet-blockchain elementen. En ze gaan eigenlijk data gebruiken, gewoon klassieke loyalty consumer data, en die gaan ze aanvullen met nieuwe types van data. Bijvoorbeeld engagement data, mensen die in de winkel zijn geweest en die in de winkel iets kennen, die krijgen dan een collectible. En zo gaan ze eigenlijk verschillende tiers, er zijn 4 levels, opbouwen. Voor elk level zijn er verschillende perks. En ze willen er een soort van omnichannel experience van maken. En met omnichannel bedoelen we niet meer online en offline eigenlijk afwisselend, maar bedoelen eigenlijk online en offline samen. En we willen eigenlijk een soort van beeld creëren over de consument in zijn online en offline engagementpunten gecombineerd. En dus dat is wat Hugo Boss gaat doen. Ze gaan bijvoorbeeld, als je meerdere keren in een Hugo Boss winkel incheckt, kan je een soort van een frequent visitor token krijgen. Die token of die collectible geeft dan recht op bepaalde exclusieve perks, zoals het kunnen samenwerken met Hugo Boss, exclusieve collecties, 10% korting natuurlijk, enzovoort enzovoort. Digitale wearables staan ook op de roadmap. Dus zo wilt eigenlijk Hugo Boss, of zo rolt Hugo Boss hun programma uit. En het is ook wel leuk en interessant om te zien hoe populair het programma bij de werknemers zelf is. Op LinkedIn is heel het digitale team van Hugo Boss heel lovend en heel enthousiast. Ze delen heel veel content erover. Dus we zijn heel benieuwd hoe het in zijn werk gaat gaan, hoe het gaat verlopen. En wanneer het dan ook naar de rest van Europa wordt uitgerold, dan houden jullie natuurlijk op de hoogte. Van Hugo Boss, van de ene Duitse schoen- of kledinggigant, gaan we naar een andere Duitse kledinggigant, Adidas. En dan zijn we ook direct bij het puntje van de On-Chain Summer balans. Dus On-Chain Summer, de Coinbase zijn initiatief met een Layer 2 blockchain base, waarbij ze een On-Chain Summer aankondigen en ze willen eigenlijk inzetten op crypto-consumer applicaties. Ze willen het zo makkelijk mogelijk maken voor de gewone consument om met applicaties die op de blockchain runnen in contact te komen en ermee te interageren. En ze willen eigenlijk alle complexiteit wegstrippen. Dus dat doen ze enerzijds door smart wallets, dus wallets die in 10 seconden gecreëerd worden, waarvoor je geen moeilijke paswoorden nodig hebt, of de 12 woorden die je voor een MetaMask nodig hebt, of de 24 voor een ledger bijvoorbeeld. Nee, ze maken gebruik van passkeys, en meer hierover in onze vorige aflevering. Ze werken dan met de base blockchain, of de layer 2 met de base layer 2, dus waardoor je eigenlijk geen heel snelle transacties hebt en geen transactiekosten. Die zogenaamde gas fees vallen daar eigenlijk weg, of zij sponsoren die ook grotendeels. En dus, ze werken daar met allemaal grote bedrijven samen, zoals een Stripe, zoals een Shopify, maar nu ook Adidas, die 3 NFT's lanceert, die je voor €2 kan, of $2 kan claimen, en die een beetje de sportzomer met het Europese kampioenschap voetbal, Olympische Spelen, en de Tour de France soort van voorstellen en daar een soort van commemorative mint. Heel interessant. Verder in die On-Chain Summer zijn er ook nog andere interessante protocollen of initiatieven. Dus een ervan is Slice. Slice is een soort van applicatie in Amerika waarmee je pizza kan bestellen, pizza slices. En zij werken eigenlijk samen met Base, omdat ze zeggen, ja, kijk, de kleine pizza shop, de kleine pizza maker, die heeft het eigenlijk heel moeilijk. En ofwel moet je bij een grote franchise gaan, ofwel moet je het allemaal helemaal alleen uitzoeken. Dan mis je eigenlijk veel schaalvoordelen. Dan betaalt je heel veel fees aan al die verschillende middelmen. En dus Coinbase en Slice gaan samenwerken om op vlak van betalingen bijvoorbeeld die mensen te ontzorgen. Dus als je eigenlijk via Slice een stuk pizza bestelt bij een of andere pizzeria die samenwerkt met hun in New York, dan kan je met USDC, een stablecoin, betalen op Base, waardoor eigenlijk het heel snel gaat en de typische commissie van 3% ook wegvalt. Ik denk de transactiekost is $0,01 op Base, dus heel goedkoop, heel snel. En zo willen ze eigenlijk die lokale pizzeria's, die kleine pizzeria's, empoweren en ervoor zorgen dat zij meer geld overhouden aan het einde van de rit. Een ander interessant fenomeen in On-Chain Summer, of een ander interessant initiatief dat we hebben genoteerd, is Time.fun. Wat is Time.fun? Time.fun is eigenlijk een heel simpel, tof conceptje waarbij je eigen tijd kunt tokenizen. Je kunt zeggen, 1 minuut van mijn tijd, van de tijd van Samuel Egermond, kost, ik zeg maar iets, $10 of zo. En dan kun je daar tokens rond creëren en die tokens kan jij verkopen en mensen kunnen die dan redeemen voor een deel van je tijd gekoppeld aan je kalender. En Time.fun is een heel simpele applicatie weer draaiend om die Coinbase Smart Wallet. Het is heel simpel, heel makkelijk om mee te interageren. Je hebt geen voorgaande kennis van crypto of blockchain nodig. En dus weer een van de vele voorbeelden die hier de komende weken zullen uitrollen in die Consumer Crypto On-Chain Summer. Zeker iets om in de gaten te houden. Ik zou zeggen, volg onze pagina's op LinkedIn en Instagram om de hoogte te blijven, maar volg ook zeker de pagina's van Base en Jesse Pollack, de CEO, om het zo te zeggen, van de Base Blockchain of de Lead Engineer, die ook altijd heel interessante nieuwe initiatieven deelt. Een ander project dat op die Base Blockchain loopt, is Crypto the Game. En het interessante is dat Crypto the Game is overgenomen door Uniswap. Weer veel termen bij elkaar. Dus Uniswap is eigenlijk een gedecentraliseerde beurs, een gedecentraliseerde exchange. Dus je kan daar verschillende coins kopen zonder dat er een middleman aan te pas komt. Dus ze zitten eigenlijk heel hard in de financiële blockchain-wereld, DeFi zoals ze noemen. En ze hebben nu een soort van consumer crypto-app gekocht, Crypto the Game. En wat is Crypto the Game? Crypto the Game is een soort van online spel, on-chain spel, in de vorm van een soort van reality-TV-show, waarbij het een survival game is. Dus je begint eigenlijk met 10 groepen van 80 spelers. En elk van die groepen moet tegen elkaar competen in dagelijkse spelletjes, trivia, scavenger hunts. En de persoon of de groep die verliest, die mag eigenlijk dan stemmen welke van de teammembers van het winnende team naar huis moeten. En zo vallen er week na week mensen af. En op het einde van 10 weken blijft er iemand over en die wint dan een prijzenpot. In het eerste seizoen was het een prijzenpot van $150.000. In het tweede seizoen was het een prijzenpot van $274.000. En Uniswap heeft Crypto the Game dus overgenomen. Wat wel opmerkelijk is, hè, want Crypto the Game zit eigenlijk in de media en entertainment business. Uniswap Labs zit dan in de DeFi-wereld. Ook heel succesvol, heel innovatief die Crypto the Game, want ze zijn genomineerd voor een Emmy in de Outstanding Emerging Media Program categorie. En waarom zou Uniswap Labs dat nu doen? Hè? Waarom zouden zij Crypto the Game overnemen als een DeFi-protocol dat een media entertainment bedrijf overneemt? Wel, die socialization, hè, het makkelijk maken van het interageren met de blockchain, wordt belangrijker en belangrijker. En Crypto the Game heeft op een heel duidelijke, makkelijke manier ervoor gezorgd dat mensen met crypto, met on-chain, in contact kunnen komen. En meer nog, ze hebben het sociaal gemaakt. Het is een groepsgebeuren, hè, samenwerken. En ze hebben het leuk gemaakt. En die factoren, daar kan Uniswap natuurlijk veel van leren. En die frontend die Crypto the Game gebruikt om mensen te onboarden, kunnen zij ook beginnen toepassen op hun meer financiële gedreven applicaties. En dus we zien veel meer en meer het gamify, het makkelijk maken, het onboarden, die types van experiences, als daar de UX en de frontend goed van is, dan gaat er eigenlijk, daar gaat meer en meer vraag naar zijn, en daar gaan we eigenlijk meer en meer innovatie in zien. En ik geloof dat de volgende golf kan zijn van massa-adoptie, die consumer crypto-gedreven applicaties. En een andere speler die daar ook een grote rol in speelt, en die dus nu ook misschien wel in teken van On-Chain Summer naar de Base Blockchain, de Base Layer toe gaat komen, is Doodles. Hè. Doodles, het toch wel heel bekende avatar-project. Ze hebben van die heel schattige, getekende, leuke mannetjes. Ze zullen een beetje de Disney of de Pixar van Web3 worden, of een nieuwe soort van nieuw entertainment IP-brand. Ze zijn begonnen op de Ethereum blockchain en ze gingen eigenlijk een heel loyalty systeem. De Studio heet dat bij hun. Gingen ze eigenlijk op de Flow blockchain bouwen. Waarom de Flow blockchain? De Flow blockchain is ook een blockchain die heel snel gaat, waar lage transactiekosten zijn. En die ook al heeft bewezen dat massa-adoptie mogelijk is. Hè. Ze hebben bijvoorbeeld het NBA Top Shot project draait op de Flow blockchain. Het Disney Pinnacle project, waarbij je Disney pins, digitaal Disney pins kan verzamelen, dat loopt ook op de Flow blockchain. En dus Doodles, zij gingen eigenlijk, hun plan was om de Ethereum NFT's te behouden, maar alle andere assets van het ecosysteem, IP, monetization, loyalty programma, hoe de gewone mens die niet heel veel geld voor een profielfoto avatar wil betalen, want de doodles gaan nog altijd voor 1,3, 1,4 iets. Dus ja, duizenden dollars. Dus iedereen die gewoon op een lightweight manier met de content van doodles wil interageren, die kan dat doen op een flow blockchain. En dus nu gaan ze eigenlijk heel dat ecosysteem migreren naar de base blockchain. Maar zij geloven dat de base blockchain op dit moment de meest optimale oplossing is om de massa te onboarden en om zoveel mogelijk mensen met hun content te laten interageren, hun content te laten verzamelen op een heel gebruiksvriendelijke manier. En wat ook heel interessant is aan Doodles, is ze hebben vorige zomer een animatiestudio overgenomen, Golden Fox. Ze werken samen met Pharrell Williams, die zijn creatief directeur bij hun. En ze willen nu eigenlijk via content, willen een beetje het Pudgy Penguins playbook doen, via content willen ze de massa met hun in contact laten komen. Ze willen eigenlijk de content laten engageren met hun op hun platform, Odebase blockchain. De massa willen ze mee laten, mee incentiveren, mee aanzetten om samen met de Doodles ecosysteem te creëren. Daarvoor, en daar dan voor beloond worden en een soort van flywheel te creëren rond het aantrekken, engageren, creëren en belonen. Allemaal on-chain op de base blockchain. En misschien een laatste interessant project, ook weer op de base blockchain. Het thema van deze week is de base blockchain van Coinbase. Is dat de Wu-Tang Clan. En die is er eentje voor de muziekliefhebbers. Dus de Wu-Tang Clan heeft een album released, hè, Once Upon a Time in Shaolin. En de album, dat was eigenlijk verborgen. Ze hadden daar maar één kopie van gemaakt en dat mocht enkel in 2103 worden gerevealed. Ik heb hier al eens in een vorige aflevering van Vers van de Metapers gezegd dat dan een collectors collectief, de Pleaser DAO, heeft dat album gekocht. En ze willen eigenlijk mee helpen om dat album te releasen en dat eigenlijk terug te geven aan de massa of aan alle muziekliefhebbers op de wereld. Dus wat ze eigenlijk nu hebben gedaan is, het album mocht maar in 2103 gereleased worden. Dus ze hebben het album met een soort van timer vrijgegeven. En iedereen die wilt, kan voor $1 het album kopen. Het album verzamelen, zo te zeggen. Een collectible kopen op de base blockchain. Ook weer heel makkelijk gemaakt. Je hebt geen crypto nodig, je hebt geen kennis van wallets nodig. Heel simpel op www.thealbum.com kunt je dat doen. En voor elke mint, hè, dus iedereen die één album koopt van $1, wordt de release date vervroegd met 88 seconden. Dus het was pas binnen 88 jaar dat het album werd vrijgegeven worden, want nu zou het dus al... Er zijn op dit moment al 240.000 exemplaren gemint, dus $240.000 is eraan gegeven. En dus nu zouden we binnen 78 jaar het album al kunnen genieten. Dus in totaal, als we de volledige tijd willen doorspoelen, zouden we in totaal $30 miljoen moeten worden opgehaald. Daar zijn we nog lang niet. Maar het is wel een heel grappig en leuk experiment om te kijken hoe je weer met die on-chain community building dynamics kunt omgaan. Misschien nog een laatste uitsmijter. Het is een aflevering vandaag, het is er ook maar alleen. Maar misschien nog een laatste leuke uitsmijter van deze aflevering is eigenlijk de afkorting TINDA. Misschien was dat ook het woord van de week, konden we ook als woord van de week zetten. TINDA staat eigenlijk voor There is no digital alternative. Hè. TINA is ook een gekend acroniem in de marketingwereld. Hè. There is no alternative, we moeten dat doen. Voor blockchain zou je misschien kunnen zeggen TINDA, There is no digital alternative. Wat daarmee bedoel is, het is niet altijd, wordt ons vaak de vraag gesteld, waarom blockchain? Waarom moet je dat met blockchain doen? Ik stel graag de vraag terug, waarom niet met blockchain? Hè? Want blockchain biedt natuurlijk ook heel veel interessante features. Dat is een interessante vergelijking die ik eens heb gehoord. Je kunt een brug bouwen van hout en kunt ook een brug bouwen van staal. Toen als je voorstelt om de brug van staal te bouwen, vroegen mensen het ook niet af, waarom je die van staal bouwen en niet van hout? En dat staal is natuurlijk steviger, secuurder, meer future-proof. Dat is veiliger. En dat is net zo met blockchain. Een project op de blockchain is ook veiliger, makkelijker, meer programmable en meer future-proof. Natuurlijk niet alle cases, alle use cases hebben blockchain nodig, maar in veel gevallen kan het wel een interessant alternatief zijn. En dus wat is nu het tiende verhaal? There is no digital alternative. Is bij Fred Again. Fred Again, een bekende DJ die de laatste jaren helemaal ontploft is. Die gaat binnenkort zijn eerste stadium show spelen. En het grootste event dat hij ooit heeft gespeeld in zijn carrière. En hij wou eigenlijk voor die show de mensen die hem vanaf het begin hadden gesteund belonen. En hij wou die eigenlijk ja, een soort van geheim listening party ja, schenken, meenemen als VIP in zijn nieuwe stadium show. En dus hij heeft eigenlijk manueel de 150 trouwste fans die hem in het begin van 2021 bij een klein optreden van hem hadden gesteund, heeft hij opgespoord. Heeft samen ticketorganisers zitten zoeken naar die namen, die e-mailadressen die proberen te tracken. Om die dan nu die super experience te kunnen geven en te belonen voor hun trouw, voor hun trouwheid en voor hun fan zijn van het eerste uur. Nu, ja, het is natuurlijk gelukt, dus leuk. Maar het kan eigenlijk ook beter, hè? Want wat als ticketing on-chain was, als daar blockchain tickets van waren, of als Fred Again een soort van POAP, hè, Proof of Attendance Protocol collectible had laten minten, dan was het veel makkelijker, hè? Dan kon hij gewoon via het smart contract die mensen opsporen en die eigenlijk allemaal voordelen geven ja, op zijn huidige shows. Want hij zou direct weten wie zijn fans, wie zijn early fans waren. Hij zou die kunnen opsporen via de blockchain en zou die eigenlijk nu nieuwe voordelen kunnen geven. Dus ik vond het een interessant voorbeeld, omdat het is vaak niet altijd makkelijk om te zien wat zijn de voordelen van blockchain, waarom heb je het nodig. Maar dit was voor mij wel een heel duidelijk simpel voorval van je blockchain creëert een digitale, directe link tussen. Tussen twee entiteiten, hè? In dit geval Fred Again en zijn fans. En dus, omdat het future-proof is, omdat het publiek traceerbaar is en consulteerbaar is, is het ook heel makkelijk om die relatie die bestaat tussen Fred Again en zijn fans terug op te halen. Ook al is dat 3 jaar geleden, ook al dat zit niet in een of andere afgesloten database, je kunt het eigenlijk gebruiken en kunt er acties op doen. Je kunt er programmable zaken mee doen, je kunt er CRM-acties op doen. Dus heel interessant. Vandaar het betoog. Fred, kom naar OG Studio en wij zullen helpen om on-chain ticketing te doen. There is no digital alternative. Kies maar gewoon voor de blockchain. Dat was het. Een kortere aflevering, een solo-aflevering van Vers van de Metapers. Ik bedank jullie om te luisteren en ik zou zeggen tot de volgende week met Gilles en Thomas erbij. Ciao, ciao.